Naar 1 Johannes 3 gaan wij weer vanavond, waar wij terecht waren in vers 16. Namelijk, hieraan hebben wij de liefde gekend, dat hij zijn leven voor ons gesteld heeft, en wij zijn schuldig voor de broeders het leven te stellen. En ik heb geprobeerd u duidelijk te maken dat ondanks wat er zo traditioneel over verteld wordt, dat het vers betekent dat de Heer leeft voor ons, voor de gelovigen, in het bijzonder in de praktijk voor de gemeente, waarvan wij gelezen hebben, meen ik te weten, dat hij zich voor de gemeente, voor ons namelijk, heeft overgegeven en zich wijdt dus aan dit werk van de verzameling, de roeping van een volk voor zijn naam uit de heidenen enzovoorts. Dat is een beperking, dat is ook de betekenis van het begrip overgeven, dat het een beperking is. Het is daarmee synoniem met een begrip als heiligmaking. Want dat betekent niet maar afzondering, zoals men dikwijls lezen kan of horen kan. Dat is namelijk alleen maar de negatieve kant ervan. De positieve kant is dat heiliging is wijding aan heel eenwording, heelwording, heling. Dus toewijding aan het een, implicerend de afzondering, de isolering van het andere, logischerwijs. Van de Heer lezen wij dus dat hij leeft voor de gelovigen. Nou ja, dat hij leeft tot heerlijkheid des vaders, want zo heette dat. Dacht dat we daar eerder ook al bij stilgestaan hebben, naar aanleiding van de eerder deel uit 1 Johannes 3. Namelijk wat in Romeinen 6 gezegd wordt, dat Christus leeft tot heerlijkheid des vaders, en als wij met hem leven, namelijk één plant met hem zijn geworden, dan zouden ook wij in nieuwheid des levens wandelen. Zo heet het daar, maar het komt overeen met wat hier gezegd wordt feitelijk, want hier staat dat Christus zijn leven voor ons gesteld heeft, en dat wij dus schuldig zijn zijn navolgers te zijn daarin, en dus dat ook wij voor de broeders het leven zouden stellen. En ik hoop dat u er blij mee bent dat het niet betekent dat we voor de broeders zullen sterven. Dat betekent het namelijk niet. Maar zouden leven. Ik heb u vorige keer meegenomen naar 1 Johannes. Of nee, naar Johannes wil ik zeggen. Johannes hoofdstuk 10 met name. Waar gesproken wordt over dit werk van Christus. In de vorm van een wat uitgebreidere gelijkenis. Wij noemen die van de goede herder. Waar staat dat de herder, de goede herder, zijn leven stelt voor de schapen. En hoe je dat ook draait en van welke kant je het ook bekijkt, het betekent dat hij leeft voor de schapen en dus zorgt voor de schapen. Er staat zelfs dat hij de schapen het eeuwige leven geeft, letterlijk. Dat is dus wat het betekent. En de consequentie van het een en ander is dat ook wij schuldig zijn. Dat is een morele schuld, om zo te zeggen. Een logische conclusie uit het voorgaande. Dat wij schuldig zijn voor de broeders het leven te stellen. De moeilijkheid is dat wij dikwijls... wij worden geacht religieus te zijn. Ik zeg altijd, strikt genomen zijn we dat niet, tenminste, dat hoop ik maar. Ik ben het niet, dus vooruit. Maar wij als religieuzen worden geacht iets bij te dragen aan de gang van zaken in de wereld, iets positiefs. Niet meteen de hele wereld verbeteren of de planeet redden, hoewel dat tegenwoordig heel populair is, het redden van de planeet. Maar wij zien het liever iets kleiner, iets betekenen voor je naaste omgeving. Het verschil maken heet het tegenwoordig, heb ik mij laten vertellen. Je moet voor anderen het verschil maken. Het schijnt niks met wiskunde van doen te hebben, maar kom maar. En daar is wat voor te zeggen. Daar is ook niks tegen, laat ik het zo zeggen. Er is niks tegen in te brengen, behalve dan de opmerking dat dat niet specifiek christelijk is. Ik zei niet dat het niet christelijk is. Ik zei dat het niet specifiek christelijk is. Voor zover wij verantwoordelijkheid hebben als christenen, is het niet de verantwoordelijkheid voor de wereld, voor de planeet, voor onze omgeving, voor de politiek, weet ik het, voor Oekraïne. Noem nog eens wat geks. Oh, niet iets geks dan, maar goed. Noem nog eens. Dat is niet onze verantwoordelijkheid als christen. Onze verantwoordelijkheid als christen ligt bij onze broeders en zusters. Wij worden geacht deel uit te maken. Ach, laat ik het maar meteen maar zwart-wit zeggen, naar aanleiding van Romeinen 5. Wij worden geacht deel uit te maken van een nieuwe mensheid, waarvan niet Adam, maar waarvan Christus het hoofd is. En binnen die mensheid, dat is tot op heden niks anders dan de gemeente, daar hebben wij onze verantwoordelijkheid, daar zijn wij leden, organen kun je zeggen, leden geworden van dat lichaam waarvan Christus het hoofd is. Dit is de beeldspraak uit, ook uit Romeinen, dan hoofdstuk 12. 1 Korinthe 12 mag ook trouwens. Zoiets. En daar ligt onze verantwoordelijkheid. De Bijbel maakt dan ook onderscheid, de brieven, het Nieuwe Testament, gemeentelijke brieven maken onderscheid tussen degenen die binnen zijn en degenen die buiten zijn. Tussen mensen in het algemeen, maar allermeest de gelovigen, enzovoorts. En dat verschil is er nou eenmaal. Maar onze verantwoordelijkheid als gelovigen ligt daar, bij onze broeders en zusters. En volgens sommigen geldt dat ook voor die broeders en zusters die dan wat minder dicht bij ons in de buurt zijn, elders in de wereld. En dat zal ook wel zo zijn, dat ligt voor de hand, wat je maar wil. Maar het gaat om onze gemeenschap als broeders en zusters. Daar ligt onze verantwoordelijkheid. Heeft de wereld ons dan niet nodig? Nee, de wereld heeft ons niet nodig. Niet om de dik dat zeg, maar omdat dat een van de consequenties is, ik zal het nog beter zeggen, dat is de betekenis van een van de vier Hebreeuwse woorden die gebruikt worden ter aanduiding van het overblijfsel. Men heeft mij uitgelegd dat een van die woorden in het Engels betekent to be redundant. Wat betekent dat in het Nederlands? Redundant. Dan ben je overgeschoten. Dus als je in Engeland redundant bent, dan heb je geen werk. Dan kun je geen werk krijgen, heeft niemand je nodig. Dan ben je redundant. Dan ben je overschot. Dat is denk ik de beste vertaling van een begrip. Ze hebben het niet nodig. De andere woorden hebben de betekenis van dat je ontsnapt bent, dat je over het hoofd gezien bent, dat je ontkomen bent omdat je bent weggelopen, of omdat je ontkomen bent omdat ze je niet betrapt hebben, omdat je ondergedoken zat. Maar je hoort er dan in ieder geval niet bij. Dat is het overblijfsel. En dat kennen we als het gelovig overblijfsel. En in deze tijd, in het gelovig overblijfsel in onze dagen, dat is Romeinen 11. Voornamelijk Romeinen, denk ik. Maar goed, dat is Romeinen 11. Alzo is er ook in deze tegenwoordige tijd een overblijfsel naar de verkiezing der genade. Maar het is in de praktijk de gemeente. We horen er die bij. En onze verantwoordelijkheid ligt bij elkaar, uiteraard. Wie zal anders voor ons als gelovigen moeten zorgen? Als we niet deel uitmaken van de tegenwoordige boze eeuw, omdat we eruit getrokken worden, dat is wat de Heer doet, waartoe hij zich heeft overgegeven. En als we in het licht wandelen, ja, dan horen we dus niet bij een duistere wereld waar men niet weet wie men is en waarheen men onderweg is en waar men vandaan komt, enzovoorts. Waar men de zin van het leven niet kent. Ik bedoel, daar horen wij niet bij. Daar hebben wij ook verder niks te zoeken. Het is andersom. Zij hebben wat te zoeken bij ons, sprak hij arrogant. Ik dus, ja, sorry. Ik weet dat het arrogant klinkt. Maar ja, maar dat is de Bijbelse boodschap. wij hebben gehoor gegeven, want zo arrogant is het niet, wij hebben gehoor gegeven aan de oproep van de Heer zelf. Die zegt, kom er maar uit, kom maar bij mij, enzovoorts. Nou, dat hebben wij gedaan. En daar zijn we ook nog trots op ook. Maar goed, al moet ik er meteen bij zeggen dat ik zou niet geweten hebben wat het alternatief was. Maar doe maar. Toch? Dus ja. Maar dat is het. Wij zijn schuldig voor de broeders het leven te stellen. De algemene uiteenzetting hier in 1 Johannes is natuurlijk nog steeds, want dat is niet nieuw, dat kenmerkend voor een gelovige is dat hij het woord van God lief heeft. De geboden heet dat in de terminologie van Johannes. Dat hij het woord van God lief heeft en dat hij de broeders lief heeft. En dat is het dan eigenlijk. En daar gaat het hier nog steeds over. Het is al hoofdstuk 3, maar daar gaat het nog steeds over. Wij zijn schuldig voor de broeders het leven te stellen. Ik ben even aan het zoeken in mijn eigen aantekeningen, want we hebben genoemd Johannes 10, maar ik noem u ook nog even in dit verband, in verband met die term van dat leven stellen, noem ik u ook Johannes 15 nog. Ik geloof niet dat ik dat gedaan heb vorige keer. Johannes, Evangelie van Johannes dus, hoofdstuk 15. Dat is in vers 13. Nou ja, ik lees dan toch eerst maar even vers 11 en 12. Daar herkent u de stijl van Johannes in. Ik bedoel, daar merk je dezelfde stijl van schrijven, hetzelfde onderwerp ook trouwens, als in die brief die we aan het bespreken zijn. Daar staat in Johannes 15, vers 11, deze dingen heb ik tot u gesproken, opdat, die zin kent u langzamerhand, hè? Uit de eerste Johannesbrief. Deze dingen schrijf ik u, enzovoorts. Deze dingen heb ik tot u gesproken, opdat mijn blijdschap in u blijven en uw blijdschap vervuld worden. Dit is mijn gebod, dat gij elkander lief hebt, gelijkerwijs ik u lief gehad heb. Dat is dus inhoudelijk volstrekt hetzelfde als wat we zojuist lazen in 1 Johannes. De Heer heeft de gelovigen lief, dat zijn de discipelen hier, die functioneren als voorbeeld van de gemeente als zodanig. De Heer heeft de discipelen lief gehad en zegt bij zijn afscheidswoorden op Witte Donderdagsavonds, want dat was het dan toch, hè? Zeker. Enige uren voor zijn gevangenschap, zegt hij. En dus de consequentie is dat jullie ook elkaar lief hebben. En dat is precies wat we net lazen in 1 Johannes 3. Dit is mijn gebod, dat gij elkander lief hebt, gelijkerwijs ik u lief gehad heb. Niemand heeft meerder liefde dan deze, dat iemand zijn leven zette voor zijn vrienden. Ik ben mij bewust dat je hier kunt lezen dat iemand zijn leven opgeeft, dat in de zin van sterven voor zijn vrienden. Dat zou kunnen. Maar of die vriend daar wat aan heeft, nou ja, dan moet je een plot bedenken, een omstandigheid bedenken dus waarin dat functioneel zou kunnen zijn. En dat zou kunnen, maar ik ben van mening dat dat niet de betekenis is van deze woorden. Net zo min als dat de betekenis is in 1 Johannes 3. De bedoeling is namelijk dat iemand zijn leven wijdt aan. Zie? En dus blijft leven in die positie tot hulp, tot steun enzovoorts is voor zijn vrienden. Zo staat het er. En dat is wat de Heer natuurlijk tot zijn discipelen zegt. Ik neem aan dat u begrijpt dat hij niet zegt tegen zijn discipelen dat ze voor elkaar moeten gaan sterven. De volgende vraag zou dan trouwens geweest zijn, waarom zou dat moeten? In welke omstandigheid is dat dan zo? Zie? Maar het gaat er juist om dat men elkaar zou dienen, want dat is wat liefhebben is. Ik geloof niet dat ik het erover gehad heb, en anders dan neem ik niet kwalijk, zeg ik het nog maar een keer. Dat beroemde begrip liefhebben, van liefde, agape in het Grieks of ahave in het Hebreeuws, daar wordt weliswaar ingewikkeld over gefilosofeerd. Liefde wordt altijd over gefilosofeerd. Over de vraag, wat is het eigenlijk? En als je dan nog een buitenlands woord, een klassiek woord, kunt introduceren, dan kan je helemaal een dik boek schrijven of een serie lezingen overhouden. Maar ik doe dat liever wat makkelijker. Het begrip betekent gewoon dienen. Het heeft de betekenis van gemeenschap. Ik ga niet de etymologie van het Hebreeuws uitleggen nu, maar dat zit in dat woord voor liefde. Inderdaad vervat. Dat van eenheid in de zin van praktische gemeenschap als zodanig. Vandaar dat over liefde tussen man en vrouw gezegd wordt, die twee zullen tot één vlees wezen. Dat wil zeggen één samengesteld geheel. Want één lichaam, vlees voor één lichaam, één lichaam is ook in onze taal een samengesteld geheel. Dat is de echte betekenis van de term. En dat samen, daar gaat het dan om. Het wordt eenheid. Dus in de praktijk, hebt elkander hartelijk lief, betekent dient elkander van harte. Dat is echt de betekenis ervan. Het gaat niet maar over dat je een bepaald gevoel moet zien te ontwikkelen, bepaalde emoties of zo. Het is zelfs sterker. Ik denk dat het, ik zeg het terughoudend dus, hè. Ik denk dat het andersom is. Het begint met elkander te dienen. En daarna ontstaat een band, een emotionele band. Dat is hoe het werkelijk werkt. Nou ja, ben ik oud genoeg om over de liefde te spreken? Nou ja, ja, het blijft ook nog, ja. Ja. Verliefdheid niet, dat zijn je hormonen, dat weet u langzamerhand. Hè? Maar liefde is iets waar men zegt er moet aan gewerkt worden. Dat heb je vast wel eens gehoord. Er moet aan gewerkt worden. Nou, dat is wat ik nou net zei, met een heel andere termen. Maar het is een werking, het is een praktisch ding. We moeten wat mee doen, het is ook een opdracht. En emoties kun je niet in opdracht ontwikkelen, zomaar. En toch staat er dat je de Heer, uw God, moet liefhebben met heel je hart en met heel je ziel en met heel je verstand, met al wat in je is, en u naast als uzelf. Dat schijnt hetzelfde te zijn volgens de Bijbel, dus dat is een geruststelling, zeg ik altijd maar. Maar dat betekent dat je je daarvoor moet inzetten. En dat kan alleen als opdracht, omdat het een praktisch ding is. Zie? Nou ja. Niemand heeft meer de liefde dan deze, dat iemand zijn leven zette voor zijn vrienden. Dan is hij beschikbaar voor zijn vrienden. Dat is wat het woord betekent. Dan heb je in datzelfde verband ook trouwens Johannes 13... Het lijkt toch een typische uitdrukking van Johannes te zijn. Maar, doe maar. Johannes 13. Waar wij lezen in vers 36. Simon Petrus zei tot hem, Heere, waar gaat gij heen? Jezus antwoordde hem, waar ik heen ga, kunt gij mij nu niet volgen, maar gij zult mij namaals volgen. En Petrus zei tot hem, Heere, waarom kan ik u nu niet volgen? Ik zal mijn leven voor u stellen. Dat is nu vertaald met zetten, maar het is volstrekt hetzelfde woord. Ik zal mijn leven voor u zetten. U denkt toch niet dat Petrus werkelijk zegt, ik zal voor u sterven? Hoezo? Waarom zou hij zoiets zeggen? Wat voor zin heeft dat? Welke aanleiding is het toe? Het gaat er juist om dat hij de Heer zou volgen om hem te dienen. Hetgeen hij trouwens ook gedaan heeft. hierna. Voor zover hij hem gevolgd is in de wedergeboorte. Maar dat is een uitdrukking uit Matthäus 21, geloof ik. Dat weet ik niet zeker, maar daar in de buurt. Maar in ieder geval, hij heeft na de opstanding van Christus de Heer gediend. En zelfs in de voorste gelederen. Om het maar eens zo, een haantje de voorste, wou ik nou weer niet zeggen. Want hij heeft al zo vaak dat woordje haan gehoord. Maar, toch maar. Maar zoiets. Ik zal mijn leven voor u zetten. En daarna, in het volgende vers staat die haan namelijk. Dus, maar die lees ik dan maar verder niet. Maar u weet waar het om gaat, hè? De bedoeling is namelijk die van elkander dienen. Dat is wat dat stellen betekent. Bereid zijn daarvoor beschikbaar zijn. Die positie innemen, stellen. Die positie innemen, enzovoorts. En wij als gelovigen krijgen een positie, een plaats in dat lichaam van Christus. Zoals wat plastisch beschreven in 1 Korinthe 12. De een is een hand en de ander een voet. En u weet wel hoe het was, hè? Zoiets. Wij krijgen een plaats van Gods wegen in de gemeente. Daar is onze positie, daar ligt onze verantwoordelijkheid enzovoort. En als je nog wat over hebt, dan moet je misschien nog wat doen voor je buren. Of voor de wereld, of voor de planeet. Dat weet ik dan niet. Maar ik weet niet of je nog veel over hebt dan. Dat weet ik echt niet. Maar dat is ook niet aan mij om daar uitspraken over te doen. Maar doe maar. Ik weet dat het moeilijk is in de praktijk. Ik weet dat we allemaal een plaats innemen, ook in de maatschappij. Dat is nou, we hebben allemaal een hoe heet het ook weer, burgerservice nummer. Ja. Nou goed. En dus een plaats en een nummer. Dat is allemaal zo. En daar moeten we een balans in zien te vinden. Maar ons streven behoort te zijn, dienstbaar te zijn aan het werk des Heren. En dat is niet anders dan de opbouw van de gemeente als zodanig. En waaruit het dan voor ieder van ons bestaat. Wel, Romeinen 12 zegt dat een ieder dat voor zichzelf moet proeven, moet ondervinden. U weet wel, stel uw lichaam tot wapen en dergelijke, tot levend heilig goden wel behagelijk offer. Maar we hebben het daar natuurlijk over gehad. Naar aanleiding van het eerdere deel van 1 Johannes. 1 Johannes 3 namelijk nog steeds. En als gevolg van dat we onze lichamen stellen tot offer, verandering van denken. En als gevolg daarvan proeven welke de goede en welbehagelijke wil van God zij. En daarna komt de uiteenzetting over het lichaam van Christus waarvan wij leden geworden zijn. Dat is hoe het is. En ja, ik wou zeggen, moeilijker is het niet. Maar ik moet ook zeggen dat het moeilijk kan zijn. Ja, daar kun je best wel wat mee worstelen. Alvorens je je plek in het geheel vindt. Maar dat is met proeven altijd zo. Spruitjes moet je ook leren eten, broeder. Ja, ja. Beproeven veronderstelt ervaring. Ervaring opdoen. Ik heb bepaalde ervaringen opgedaan waarvan ik zeker wist toen, nou, dat is niet voor mij, dat is niet wat de Heer van mij vraagt. Dat kan niet. Dat is onmogelijk. En andere dingen van, nou ja, onmogelijk. Ach, je kunt op zijn minst je best doen, maar sommige dingen weet je ook, dit kan het niet zijn. Het ligt buiten je bereik dan, dat is niet mogelijk. En er blijft altijd over dan wat dan wel mogelijk is. Maar dat is in het hele leven zo. En zeker in onze samenleving, waar wij, nou, ik was er geloof ik niet gevoelig voor. Maar waar wij al worden opgejaagd om het beste uit jezelf te halen, weet je wel. En als je er maar in gelooft, dan kan je alles, weet je wel. En daarom, en als het niet lukt, dan komt het omdat we geen gelijke kansen hebben gekregen. Dus moeten we nou gelijke kansen maken voor ieder van ons. Terwijl wij die kansen helemaal niet nodig hebben, omdat het toch buiten onze mogelijkheden ligt. Maar dan komen we na een verloop van tijd achter. En dan moeten we naar de psychiater en naar de carrièrebegeleider, coach en hoe heet zoiets. Toch? Dat was het toch van in onze samenleving. Voor al die mensen die ons komen vertellen wat we nou verder moeten. Wat de volgende stap moet zijn. En wat er nu weer op onze cv moet bijgeschreven worden. Toch? Ik vind het heel... Je wordt er zo moe van. Dat hele idee is... Dat deugt niet. Dat je je best moet doen om er wat van te maken. Dat het leven wat moeite moet kosten. Omdat je domweg anders je geen bevrediging vindt. Dat is waar. Dat is zo. Maar dat geldt voor alles en iedereen. Elkanine, hoe heet dat in het Fries? Elkanine? Elkanine, ja. Elkanine. Dat geldt voor iedereen. Als het geen moeite kost, geeft het ook geen bevrediging. Dat is wat het is. En weet je wat er dan gebeurt? Dan zoekt men bevrediging, verzadiging in iets anders. Nog laat ik niet op een idee brengen. Maar goed. Maar dat is onze samenleving tegenwoordig. Doe maar. Wij zijn schuldig voor de broeders het leven te stellen. Zo is het maar net. En dan wordt het enigszins toegelicht. Ook niet tot in detail. Dat is het probleem. Hè? Dat is het probleem. Wij zouden het hebben. Dat is ons gekozen onderwerp. In de tijd over het praktische leven van de gelovigen. Zoals uiteengezet dan min of meer in deze brief. Maar het probleem is dat men vraagt naar dingen die de Bijbel niet geeft. Wat de Bijbel zegt. Wij moeten daar zelf onze weg in vinden, onze eigen verantwoordelijkheid voor dragen. Dat geeft ook bevrediging en dat geeft ook loon. Ja, precies. Maar wij zijn verlost van de slavernij en geplaatst in de vrijheid. En dat betekent dat wij nu verantwoordelijk zijn voor ons eigen leven. Tot en met vrijheid was het goede nieuws. Verlost uit de slavernij, geplaatst in de vrijheid. Maar nu zijn we verantwoordelijk voor ons eigen leven. En voor velen is dat het slechte nieuws. En dat is de enige verklaring die ik ken voor het verschijnsel dat men in de Bijbel leest dat we verlost zijn van die slavernij, maar dan toch terugkeert alsnog onder de wet en zich stelt onder de voorschriften en regels enzovoorts. Omdat men de eigen verantwoordelijkheid ontvlucht. En dat is niet alleen binnen het christendom het geval, maar dat is in onze samenleving is dat ook het geval. Waarschijnlijk moet je dan zeggen de postchristelijke samenleving. Maar ja, ik ben ouwe neel niet, dus ik gebruik die termen nooit. Hè. Maar zoiets is het dus wel. Sinds we Christus hebben afgeschaft en sinds onze samenleving niet meer wordt geacht christelijk te zijn, is de overheid verantwoordelijk voor ons doen en laten, voor al wat er in ons leven gebeurt. En toch? En als het fout gaat, dan moeten ze verschijnen voor de commissie en de VVN en een debat van 7, 8. Is die nog bezig? Wat een gedoe allemaal. Ik persoonlijk vind het kinderachtig allemaal. Ik persoonlijk vind het kinderachtig. Ik ben een kleuterklasje. Wat een getop allemaal. Hè? Neem de verantwoordelijkheid voor je eigen leven. Erken het ook. Erken ook als je een fout gemaakt hebt enzovoort. Maar zo is het nou eenmaal. Zo gaan die dingen. Maar het punt is, wij zouden dienstbaar zijn. Iets hebben om onze levens aan te wijden. En dat kennen we niet meer, omdat we God hebben aan de kant gezet. Hè? En voor koningin en vaderland zongen we vroeger. Maar dat mag je ook niet meer, hè? Niet meer voor de koning en niet meer voor het vaderland. Dat zijn nationalistische begrippen. Dat mag helemaal niet. Dat is achterhaald, verboden en gevaarlijk. We hebben niks meer om voor te leven. Behalve voor het wereldkampioenschap voetbal. Hè? Maar ja, dat is in Qatar, dus dat mag ook al niet. Want die mensen die doen het niet zoals wij willen vinden dat het moet. En toch? Maar dat gaat top allemaal. Maar het is onze verantwoordelijkheid niet. Onze verantwoordelijkheid is dat we onze plaats innemen in de gemeente. En dat is niet onze eigen organisatie of zoiets. Maar het is het orgaan, namelijk niet een organisatie. Het orgaan, namelijk het lichaam van Christus. Dat is wat het is. Zo wie nu het goed der wereld heeft en ziet zijn broeder gebrek hebben. Een eenvoudiger voorbeeld kan ik ook niet bedenken hoor, overigens. Zo wie dan het goed der wereld heeft en ziet zijn broeder gebrek hebben en sluit zijn hart toe voor hem en zijn portemonnee en wat hij nog meer voor hem toesluit. Hoe blijft de liefde Gods in hem, is dan de vraag. De liefde Gods houdt in dat wij zorg hebben voor elkaar zoals God ons lief gehad heeft. Zouden wij de broeders lief hebben en dus zorg voor elkaar hebben. Dat is waar het over gaat. En ik weet wel, ik zei net, we hebben dat afgeschoven. We hebben de overheid, de sociale dienst uitgevonden enzovoorts. Toen dat er nog niet was, was men eventueel afhankelijk van de diaconie. Van de, officieel dan, van de kerk. Nou ja, waar ik vandaan kom was dat ook niet, maar daar waren het gewoon de broeders onderling die wat regelden. Waar je nooit de vinger tussen kreeg, je wist niet wat er gebeurde. Dat hoeft ook niet. Want het was toch niet aan regels gebonden. En in een organisatie worden weer aan regels gebonden. Dan moeten de statistieken bijgehouden worden. Wanneer kom je in aanmerking voor iets en dat soort dingen. En dan is het niet meer de liefde. Dan is het gewoon het systeem waaraan men is overgeleverd. Is dat beter? Nou ja, je kunt zeggen, dan is iedereen gelijk. Dan kan dat beter geregeld worden. Dan kan er geen misbruik van gemaakt worden of wat dan ook. Dan zeg ik, ja. Nou en? Wat dan als er misbruik van gemaakt wordt? Het is toch het werk des Heren. En we zorgen toch voor elkaar omdat we de Heer dienen. Niet omdat we elkaar dienen primair. Zie je? We denken er veel te plat over dat soort zaken. Maar goed. Wat staat er ook alweer dat een van deze minste mijn broeders gedaan? Nou ruk ik natuurlijk een vers compleet uit zijn verband. Dat geeft het meteen toe. Dan hoef ik tenminste niet voor die Kamercommissie en een debat in de Tweede Kamer. Geef het meteen toe dat het uit zijn verband gerukt is. Maar het principe blijft, hè. Als je dat doet voor degene die van de Heer zijn, en om die reden, dat de motivering is, dan zal de Heer je daarvoor belonen. En of ze dan misbruik van je maken hier, ja, dat kan wel zijn, maar dat maakt toch niet uit dan. Het is toch in dienst van...
Het is je gevoel, hè?
Hè?
Het is je gevoel, je geld moet betekenen.
Ja, dat is de mens, hè. Dat is de, je geeft het en dan moet je er ook niet naar omkijken. Dan is dat gebeurd. En als er recht gedaan moet worden daarin, dat zal de Heer doen in de toekomst. Maak je geen zorgen. Zo is het. Zie? Nou ja. Zo wie nu het goed der wereld heeft en ziet zijn broeder gebrek hebben en sluit zijn hart toe voor hem, hoe blijft de liefde Gods in hem? Ik hoop dat u ook begrijpt dat dit niet meteen gaat over dat je een broeder hebt die aan de andere kant van de wereld woont enzovoorts. En ze hebben je verteld via de tijdschriften of via de televisie of via weet ik veel, dat iemand aan de andere kant van de wereld gebrek heeft en dat je daar dan wat aan doen moet. Hè? Moet je dat dan niet? Dat komt niet goed. Zo werkt het niet. Waar het over gaat is onder degene die, nou ja, onder wie we ons bevinden, met wie wij samenleven. Degene die wij kennen of beter kennen of misschien wat minder goed kennen. Maar daar gaat het over. Zie? Dan ben je meteen van het probleem af. Dat je van de verschillende culturen en van de verschillende welvaartsniveaus onder verschillende landen en in verschillende economieën, als je dat allemaal recht moet trekken nog, dat is geen begin aan. Echt niet. Dat is niet te doen. Dat komt ook nooit goed. Geeft trouwens ook geen bevrediging. Dat kan helemaal niet. Maar zo werkt het ook niet. Dat is ook nooit de bedoeling geweest. Er staat dan ook, en bezit zijn broeder gebrek hebben, en sluit zijn hart toe voor hem. Hoe blijft de liefde Gods in hem? Dat is dan de vraag. Blijft dan de liefde Gods in hem? En blijven, dat zeg ik elke keer, betekent verblijven, namelijk wonen. Want daar gaat het om, hè? Kennelijk is die liefde Gods dan niet in zo iemand. En de vraag was, hoe weten wij of wij kinderen Gods zijn? Hoe weten wij van anderen dat is aan die liefde die erin woont? Aan die liefde voor de broederen. Zie? Dat is de norm. En wat die liefde betreft en de praktische betekenis van het begrip, heb ik enigszins voor mijn beurt gesproken. Want de beurt komt nu in vers 18. Mijn kinderkens, laat ons niet lief hebben met den woorden. Eventueel kun je je afvragen, kun je dan lief hebben met den woorden?
Ja, mooie praatjes.
Ja, dat is dus niet echt lief hebben. Dus eigenlijk, nee, het kan niet. Maar de meest voorkomende woorden schijnen te zijn, de bekende woordjes, ik hou van jou, hè? I love you. Het heet altijd de three little words. Toch, in het Engels heet het zo, three little words, dat zijn deze woorden, I love you. Maar ze zijn heel populair, die woorden. Maar als het niet meer is dan alleen die woorden, is het natuurlijk niks. Toch?
Nee.
Ja. Dat staat erachter. Namelijk, laat ons niet lief hebben met den woorden, nog met de tong. Om daar even wat langer bij stil te staan. De woorden, het is natuurlijk gewoon hetzelfde. Niet met de woorden of met de tong. Maar met de daad en waarheid. Dat wil zeggen in oprechtheid, want dat is het, wat het is. Hè? Dat is echte liefde. Ware liefde. Daar komt het dan op neer. In daden. Hij komt enigszins overeen. Nou, in beginsel komt hij overeen met de woorden van Jacobus. Die als die schrijft in Jacobus 1 is het nog. Meen ik. Even kijken. Jacobus hoofdstuk 1. Vers 22, nou ja, vanaf vers 22 en dan het hoofdstuk uit minstens. Zijt daders des woords en niet alleen hoorders, uzelf met valse overleggingen bedriegende. Dat wil zeggen, zijt ook, dat is inmiddels vers 25, waar staat, maar die inzit in de volmaakte wet die der vrijheid is en daarbij blijft, deze geen vergetelijk hoorder geworden zijnde, maar een daders des werks, deze zal gelukzalig zijn in dit zijn doen. Dat wil zeggen, het is niet alleen maar het woord dat we ontvangen en waarin wij geloven, maar het gaat om de praktische uitwerking daarvan in onze levens. En dus heet het zij daders des woords. En in de praktijk dus wel degelijk daders des werks. En wat levert het op? Dat heb ik al een keer gezegd, maar staat hier ook. Die zal gelukzalig zijn in dit zijn doen. Dat wil zeggen, dat geeft bevrediging. Dat is de normale gang van zaken. Dat namelijk wat erin komt, ook er weer uitkomt, naar buiten toe. Dat het uitwerkt. Dat is de normale stof. Het is geen stof, het is hoger. Het is hoger dan de stof, het is misschien toch geest. Maar laten we zeggen dan dat het een geestelijke waarheid is. Dat wat in ons komt, wat we in ons opnemen, ook inderdaad handen en voeten krijgt. Hoe vindt u dat? Er zijn een paar woorden voor. Het woord vlees wordt ik. Komt daar ook aan te pas, maar dat is het volgende hoofdstuk weer in 1 Johannes. Ja, het is 1 Johannes 4. Dat het woord dat erin komt, dat zou ook naar buiten toe geleefd moeten worden. Ze hebben mij wel eens verteld, ik zeg niet dat ik het uitgevonden heb, maar ze hebben mij wel eens gezegd, kijk, het grote verschil tussen gelovigen, ook evangelische gelovigen, maar gelovigen in Nederland en bijvoorbeeld in de Verenigde Staten, met name in het zuiden, op die Bijbelbelt, waar het woord trouwens vandaan komt, Bijbelbelt. Een grote verschil is dat hier in Nederland zijn gelovigen, die zijn gelovig op zondag. Dat is een persoonlijke zaak, dat is inwendig enzovoorts. En geloven doe je in de kerk en dat is het dan. Hè. En daar leven ze dat op straat uit. Dat is mijn ervaring ook. Ik ben er één keer geweest, een beetje rondgereisd daar. Maar dat is mijn ervaring daar ook geweest. Ja, meteen. Een gesprek over de Heer, over de Bijbel, of wat dan ook maar. Ik ben veel te verlegen om zoiets te beginnen in het publiek zomaar. Maar er was helemaal geen punt. Dat had je maar zo. Er werd meteen naar gevraagd ook en zo. Die mensen zijn... Ja, het komt gewoon naar buiten toe. Dat is niet maar iets voor alleen op zondag of in de kerk. Maar het is, hele leven is zo. Zie. In het algemeen heb ik ook de indruk dat men toch meer open staat voor de Bijbel. De Bijbelse waarheid dan bij ons. Hè. In Nederland is het allemaal dogma. Allemaal traditionele leer die vastgelegd is en zo. Ja, dat is moeilijk doorheen te breken, is mijn ervaring. Maar goed, ik ga er maar niet verder op in. Maar het gaat om dit. Hè. Het is niet maar iets van geloof en dat moet je voor jezelf houden. Het is iets wat je hele leven doordrenkt, als het ware. Nee, zuster, dat is inderdaad wat de doop uitbeeldt. Want baptizo, dat wij vertalen met dopen, betekent doordrenken. En als wij door één geest tot één lichaam gedoopt zijn, dan drinken wij alle, zijn we doordrenkt van dezelfde geest, of drinken wij alle van dezelfde geest, hoe je het maar vertaalt, in 1 Korinthe 12 is dat, vers 13 meen ik, zo uit mijn hoofd. Maar dat betekent inderdaad dat het heel ons leven beheerst. Het is niet iets wat we hebben, het is wat we zijn. Dat is een belangrijk verschil hoor. Nou ja, dat is wat Johannes dus zegt. Niet maar met het woord, maar met daad en waarheid. En dan weer een keer vers 19 van 1 Johannes 3. Hieraan kennen wij die uitdrukking. Ik heb het niet geteld, maar die hebben we al enige malen gelezen, toch? Hieraan kennen wij, enzovoort. Hoe is een gelovige herkenbaar? Hoe zijn wij herkenbaar als gelovigen? Hoe zijn anderen als zodanig herkenbaar? Hieraan kennen wij dat wij uit de waarheid zijn. En dan staat er, en wij zullen onze harten verzekeren voor hem. Ik geloof niet dat dat goed Nederlands is, als ik het zo lees. Die zin. Hieraan kennen wij dat wij uit de waarheid zijn. En wij zullen onze harten verzekeren voor hem. Ik denk dat je voor en moet invullen. Doordat. Of omdat. Maar in ieder geval een wat subtieler voegwoord. Want dat en, dat is het meest lompe, het meest neutrale voegwoord dat wij kennen. Maar ik zal u eerst wat anders vertellen. Daar staat, wij zullen onze harten verzekeren voor hem. Dat verzekeren, dat wordt nogal verschillend vertaald in onze Bijbelvertalingen. Maar de betekenis is die van overtuigen. Peito, voor degene die het Grieks wil hebben. Peito.
In de NBV staat met een gerust hart voor God staan.
Hij komt. Het betekent overtuigen en daarmee daarvan afgeleid tot zwijgen brengen.
Gerust,
ja. Tot rust, inderdaad, ja. Tot het begrip rust. Tot rust brengen. Dat betekent Als wij uit de waarheid zijn, dan ga ik op het vers in, hè. Hieraan kennen wij dat we uit de waarheid zijn. Als we uit de waarheid zijn, zullen onze harten overtuigd zijn van die waarheid en daarmee tot rust gekomen zijn. Dat is immers wat de Heer zelf zei toen hij riep, komt allen tot mij die vermoeid en belast zijn en ik zal u rust geven. Met een vervolg daarom in bijvoorbeeld Hebreeën 4. Ik ben even aan het nadenken of het ook in hoofdstuk 3 staat, maar dat weet ik uit mijn hoofd niet. Het idee namelijk, ontleend aan de Oud-Testamentische geschiedenis, dat de Heer zijn volk in de rust zou brengen. Ja. Waarbij gezegd wordt dat Jozua hen dan toch niet in de rust gebracht heeft. En later ook David niet, toen hij over die rust sprak. Daar blijkt uit dat David ook, koning David, begin van de Davidische monarchie. Ook David heeft hen niet in de rust gebracht. En dus zegt de schrijver van de Hebreeënbrief, er blijft een rust over voor het volk van God. Dat is die rust die gebracht wordt door degene waarvan Jozua en David een beeld zijn. Christus namelijk. Die zou de mens in de rust brengen. Maar die rust die wij hebben, waar we ingegaan zijn, ik blijf bij de termen uit de Hebreeënbrief, die rust waar we ingegaan zijn, komt voort uit de waarheid. Wat stond er? Hieraan kennen wij dat wij uit de waarheid zijn. Uit ook in de betekenis van op grond van. Het kennen van de waarheid, en daarmee is uiteraard bedoeld het accepteren van de waarheid, het geloven in de waarheid, want kennen, vertel ik altijd, kennen is deel hebben aan, is gemeenschap hebben met. Het kennen van de waarheid geeft rust. Bijvoorbeeld, ja, je wordt niet meer heen en weer bewogen door allerlei leerstellige stroming. Wind van leer heet dat in de korte versie van Efeze 4. Ja, nee, dat is het ook. En naar de Heer toe ook zijn mensen die moeten al van alles voor naar de Heer. Die denken dat de Heer van alles van hen vraagt. Ze moeten dit en ze moeten dat. En vooral meestal negatief. En ze mogen niet zondigen. En ze mogen niet dit eten en niet dat doen enzovoort. Smetvrees is dat eigenlijk. En ze zijn nog vergeten bepaalde zonden te belijden, want anders zou het wel beter met hen gaan. En volgens sommigen zelfs, anders zouden ze wel rijker worden. Want sommigen denken dat je, als je gelovige bent, dat je daar rijk door. Echt?
Geestelijk.
Ja, dat is de welvaartsevangelie, maar ze bedoelen letterlijk, bedoelen ze zelfs. Zeker. Dan kun je je geld bij ons inleveren en dan zorgt de Heer dat je het tienvoudig terugkrijgt. Ja. Dat is nog eens een casino. Ja. Maar toch maar. Echt, die dingen worden allemaal gepredikt hoor. Ook in Nederland, ja, zeker wel. Maar goed, zo werkt het nou eenmaal niet. Hè. Echt niet. Maar de idee is dat al wat gedaan moest worden, is volbracht. En dus zijn wij, als het goed is, de rust ingegaan. Het volgende trefwoord zou nu zijn vrijmoedigheid. Maar raad eens wat, het staat er ook. Want, dat is het volgende vers. Want de rust ingaan in de Hebreeënbrief wordt vervolgens beschreven als dat wij met vrijmoedigheid, hetzelfde hoofdstuk, laatste vers, Hebreeën 4, dat we met vrijmoedigheid zouden ingaan. Net toegaan staat er, tot de troon der genade. En de variant later is in Hebreeën 10, dat we met vrijmoedigheid zouden ingaan. Tot de Heer, met dezelfde betekenis, naar de Heer ontstellen in het heilige der heiligen, onder het nieuwe verbond, voor het aangezicht des Heren, die wij van aangezicht zouden kennen. Maar dat is weer 2 Korinthebrief enzovoorts. En dat alles met vrijmoedigheid, openlijk. Kijk, dat komt voort uit die rust die wij hebben. Onrust legt altijd bedekking over de mens. Zie? Maar we hebben niks te verliezen. Wij zijn alles kwijtgeraakt. En wat we hebben, hebben we van God ontvangen. Die heeft ons een positie gegeven, enzovoort. En dat is een rustgevend ding. Zie? En dat geeft vrede, blijdschap. Gelukzaligheid was het woord dat we net lazen bij Jacobus. Ja, dat is waar het over gaat. En wat dat woordje en dan doet, waarmee die twee zinnen aan elkaar gekoppeld worden. Och, dat is nou niet meer zo belangrijk, denk ik. Want de betekenis moet nou duidelijk zijn. Hieraan kennen wij dat wij uit de waarheid zijn. Wij zullen onze harten verzekeren voor hem. Dat wil zeggen, wij zijn overtuigd en dat is het einde van de discussie. En van de weerstand. En vandaar de vertaling met overtuigen en eventueel tot zwijgen brengen. En zo verder. Waarna we nog iets krijgen, want indien, dus vers 20. Want indien ons hart veroordeelt. Ik weet niet waarom er zo nodig het woordje ons moest worden ingevuld nog een keer. Want je kan het ook weglaten en dan het staat er namelijk niet, het tweede ons. Het gaat niet alleen over ons hart dat ons veroordeelt. Want iedereen weet dat die harten veel sterker bezig zijn anderen te veroordelen. Of niet dan? Nou, in ieder geval onder de wet gebeurt dat. Ja, en als je geen wet hebt, valt er niks te veroordelen. Dus ja, het is dus toch onder de wet. En precies, ja. Ja, het kan ook een zelfgemaakte wet zijn. Dat is het meestal ook, hè. Dat geldt zelfs voor het Jodendom. Het is een zelfgemaakte wet, hè. Zei de Heer. Ja. Want indien ons hart veroordeelt, God is meerder dan ons hart. En niet alleen is God meerder, namelijk hoger dan ons hart. Maar de vertaling met meerder is helemaal mooi, helemaal goed. Want er volgt op, en hij kent alle dingen. Want wat is de overtreffende trap van meerder? Alle, toch? God is meerder dan ons hart, hij kent namelijk alle dingen. Dat is het probleem met onze veroordeling. Wij zijn geneigd, tenminste ik wel eens. Ik ben wel eens geneigd om heel snel ergens een mening over te geven enzovoort. Maar soms blijkt wel degelijk dat als ik wat langer de tijd neem en er wat meer details binnenkomen. Dat ik dan denk, toch maar. Hè? Ja. Was iets te vroeg misschien. En daarna moet je meestal zeggen, ja, ik weet het ook niet. Maar waarom ook? We hoeven niet over alles een mening te hebben, laat staan een oordeel. Ik weet wel dat de tijdgeest dat van ons vraagt. Dat we overal in betrokken zijn, overal verstand van hebben. Nou, dat hoeft niet, als je er maar een mening over hebt. Hè. Liefst niet geen door kennis van zaken. Maar toch waar. Geldt dat ook voor ministers? Nou, dan moet ik wat langer over nadenken. Maar toch wel. Indien ons hart veroordeelt. Laten we het dan even houden, gemakshalve bij dat ons daarin. Dat kan natuurlijk. Hè. Indien ons hart ons veroordeelt. Er zijn mensen, gelovigen, die gaan gebukt onder schuldgevoelens. Schuldbesef noemen wij dat. Maar of dat terecht is of onterecht, is nog maar de vraag. Want wij als gelovigen hebben geen wet. Dus hoe zou ons hart ons kunnen veroordelen? Op grond waarvan dan? Dat is dus noodzakelijk subjectief. Op grond van eigen gemaakte wetten. Maar of je mens daardoor ook schuldig staat voor God. Wat, omdat we onze eigen wetten overtreden? Heeft God daar een boodschap aan dan? Verandert dat dan onze relatie tot God? Het verandert onze relatie tot onszelf. Daar hebben we dan een probleem mee. Ik weet dat er zijn die menen met God overhoop te liggen, maar in werkelijkheid liggen ze met zichzelf overhoop. Het evangelie is toch de prediking dat het Lam Gods de zonde der wereld heeft weggedaan. Dat is het toch. De oude rekening is betaald. Lang geleden. Dit is de vertaling van zuster Alt. Glorieklokken. The old account was settled long ago. En zo is het maar net. Die rekening is betaald. Dus ja. En dan kan het best zijn dat we onszelf moreel schuldig achten in een of ander opzicht. Maar, zegt Johannes, indien ons hart veroordeelt, ook als ons hart onszelf veroordeelt, God is meerder dan ons hart. En die weet meer. Die kent ook de omstandigheden, rekent daar ook mee, enzovoorts. God is meerder dan ons hart. En daar hebben we mee te rekenen. Niet met onze eigen maatstaven, met Gods maatstaven. Naar Gods maatstaven zijn wij volmaakt gesteld in Christus. En in de praktijk, dat is de volgende fase, maar daar hebben we het nu over. In de praktijk waar wij, naarmate wij hem, zijn woord, zijn werk, leren kennen, naarmate wij zijn geboden liefhebben en de waarheid verstaan, maakt die waarheid ons vrij, zei de Heer in Johannes 8. Of zegt Paulus in de diverse brieven, Efeze, Titus, de Hebreeënbrief, hij zegt, de Heer reinigt ons door het bad des waters, door het woord. Nou ja, door zijn bloed, namelijk door zijn leven. En hij reinigt onze harten van een kwaad geweten. Dat is datzelfde Hebreeën 10, waar het, Hebreeën 9 is het eerst en daarna Hebreeën 10, waar het wordt aangehaald en gezegd wordt naast dat wij met vrijmoedigheid zouden ingaan, zoals gezegd. Dat is hier het volgende vers, in vers 21. Maar indien ons hart ons verhoort, ja, dat kan wel zijn, maar hoezo? Het is wat Johannes de Heer zong. Als de Satan mij wijst op mijn schuld. Nou ja, zijn versie was dan, zeg ik ja, maar het is alles genageld aan het kruis. Maar misschien had het moeten zijn, zeg ik nee, want het is alles genageld aan het kruis. Doe er nog maar een schepje bovenop. Niet dat de ene verschil maakt, zo is het namelijk. Je kunt het wel erkennen, maar je kunt ook voor jezelf zeggen, nee, het is weg. Dat is hoe God het ziet. God stelt ons volmaakt in Christus. Dat is het. Zie? En in die positie hebben wij dus niets te verliezen. En zijn wij ook niet meer kwetsbaar. En kunnen wij ons veroorloven om vrijuit te spreken en te handelen. En vrijuit is een van de vertalingen in onze Statenvertaling van wat hier heet vrijmoedigheid. Of met vrijmoedigheid dan, als bijwoord. Geliefden, indien ons hart ons niet veroordeelt, dat zou ons hart dus ook niet moeten doen, eigenlijk. Daarheen zijn wij onderweg als gelovigen, dat ons hart ons niet veroordeelt, omdat wij het overlaten aan de Heer die alle dingen kent. Dat is de ene redenering, de andere is gewoon omdat de Heer onze harten gereinigd heeft, of althans reinigt, van een kwaad geweten. Hebreeën 9 vers 14. Moet u maar opzoeken natuurlijk, maar u kent hem toch uit uw hoofd langzamerhand, Hebreeën 9 vers 14, mag ik hopen? Hoeveel te meer zal het bloed van Christus, niet zijn dood, zijn leven, de levende Christus, die zichzelf namelijk God onstraffelijk opgeofferd heeft, staat er. Dat was dus niet aan het kruis, maar daarna. Hoeveel te meer zal het bloed, het leven van Christus, uw geweten of onze gewetens reinigen van dode werken om de levende God te dienen. Ik zoek hem toch op, want dan kan ik meteen omslaan daar. Dat was Hebreeën 9, vers 14 over het tegenwoordige werk van Christus. Daar onder de titel Hoge Priester van het Nieuwe Verbond. Maar vorige keer hebben we het daar eigenlijk ook over gehad, maar dan onder de titel De Goede Herder. Het was Hebreeën 9, vers 14. Hoeveel te meer zal het bloed van Christus, en dan gaat de zin verder, uw geweten reinigen van dode werken, met als doel dat wij de levende God zouden dienen. En dan sla ik hem om naar Hebreeën hoofdstuk 10. Waar wij lezen in vers 19, dat is de tweede keer in deze brief dat de apostel tot deze climax komt. Tot dit praktische hoogtepunt eigenlijk. 10 vers 19. De andere keer is hiervoor in 4 vers 16. Nou ja, 4 vers 14 tot 16. Maar dit is 10 vers 19. Terwijl wij dan broeders vrijmoedigheid hebben. Dat is dat woord dus, hè, in het volgende vers in 1 Johannes 3. Terwijl wij dan, broeders, vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus. Door de levende Jezus, uiteraard. Op een verse levende, ziet u ook, levende weg, welke hij ons ingewijd heeft. Vers 21. En terwijl we hebben een grote priester over het huis Gods. Vers 22, zo laat ons toegaan met een waarachtig hart, in volle verzekerdheid des geloofs, onze harten gereinigd zijnde van het kwaad geweten. En zo verder. Zie? Harten gereinigd van een kwaad geweten. Laat ons dus toegaan met vrijmoedigheid, stond er in vers 19. En dan in hoofdstuk 4, vanaf vers 14. Terwijl wij dan een grote hoge priester hebben, die door de hemelen doorgegaan is, namelijk Jezus, de Zoon van God, zo laat ons deze belijdenis vasthouden. Vers 16. Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, opdat wij barmhartigheid mogen verkrijgen en geholpen, genade vinden om geholpen te worden te bekwame tijd. Dus de vrijmoedigheid om tot God te naderen, om ons voor God te stellen. Kijk, voor velen, ook voor vele zogeheten christenen, is God ver weg. Behalve met kerst, want dan is het ineens God met ons, maar ik wilde iets lelijks zeggen, maar ik had in gedachten, ja, met kerst mag hij dichtbij zijn, want dan ligt hij toch maar in de kribbe. Dan kan hij geen kwaad, is hij handzaam, kun je eruit nemen, kun je terugleggen, wiegen, een mooie versie zingen enzovoort. Ik weet dat ik nou heel lelijke dingen zeg, maar zo is het toch. En de rest van het jaar, dan moet hij voor, is hij heel ver weg. Is die boeman, die vreselijke God, enzovoorts. He? En is men God vrezend? Dat wil zeggen, is men bang voor die God? En daar zijn ook bijbelteksten voor natuurlijk. Die zijn overal voor, dus heb je dat? Maar wij als gelovigen naderen met vrijmoedigheid tot de troon der genade. En voor alle duidelijkheid, ik weet dat men daar dan weer van maakt. Dat is incidenteel als men een gebed uitspreekt. Dan nadert men tot de troon der genade enzovoort. Maar dat is niet de betekenis van die verzen. Die verzen gaan over onze levenspositie. Waar staan wij? voor de troon der genade. Dat is lastig als je onder de wet wil leven natuurlijk. Om te staan voor de troon, de heerschappij dus, van de genade. Zuster, dat is wat men tegen bedelingenleer heeft. Want hoe je dat ook hebt met bedelingenleer, als je er ook maar iets van gelooft, dan ken je iets als de bedeling der genade, omdat die letterlijk in de Bijbel genoemd wordt. Maar het betekent de heerschappij, want de bedeling is niet alleen een oikonomia, het is een memshala, dat is het Hebreeuwse woord dat vertaald wordt met heerschappij in onze Statenvertaling. De bedeling der genade is dus de heerschappij der genade. Dat wil men niet, men wil de wet. Want waar genade heerst, is men zelf verantwoordelijk voor het eigen leven. Dat is het probleem. Dan valt men dus altijd weer terug als men die verantwoordelijkheid niet dragen wil. Maar de Heer wil ons opvoeden, zodat wij wel degelijk de verantwoordelijkheid voor ons leven dragen. Wij zouden volwassenen, zonen moeten worden, anders kunnen wij niet erven. En daarin zijn we onderweg. Het is dus een zeer belangrijke praktische waarheid met eeuwigheidswaarde voor ieder van ons. Dat betekent dus inderdaad dat we zouden moeten doen wat hier staat in de Hebreeënbrief. Daar heet het naderen tot de troon der genade. Dat betekent in de praktijk dat we ons stellen onder de beginselen van het nieuwe verbond en niet die van het oude verbond, uitdrukkelijk niet die van het oude verbond. In de andere toepassing daarvan, ze worden allebei gegeven in Hebreeën 9. De andere toepassing is dat als we ons stellen onder het nieuwe verbond, betekent dat tegelijkertijd dat we een hemelse positie innemen. Want het nieuwe verbond is tot op heden een hemels ding. Dat het in de toekomst op aarde geïmplementeerd gaat worden, dat is zo, dat is via de bekering van Israël. En dus, als we tot de Heer naderen, ik zal het anders zeggen, als we hem zoeken, dan zoeken wij dus de dingen die boven zijn. Dat is de dubbele betekenis van Grote Verzoendag, namelijk achter het voorhangsel in het Heilige der Heiligen ben je onder het nieuwe verbond en niet meer onder het oude en ben je in de hemel en niet meer op de aarde. Dat is onze positie als kinderen Gods. En dat je daar een nogal ongebonden vrij moed voor nodig hebt, dat is zo. Maar ja, daartoe worden we opgeroepen. De Heer zegt, kom tot mij. Kom tot mij, neig uw oor tot mij. Kom tot mij, ik zal u rust geven. Neig uw oor tot mij en ge zult leven. Ik zal u geven de gewisse weldaden van David, enzovoorts. Zie. En nou kun je toch, we moeten natuurlijk nou pauzeren, maar ik heb hier nou toch Hebreeën 10 open liggen. Kijk, dat was dus in vers 19 nog die vrijmoedigheid. Maar daarna staat er in vers 35, werp dan uw vrijmoedigheid niet weg. Welke vrijmoedigheid? Dezelfde nog steeds van vers 19 en uit hoofdstuk 4 enzovoort. De vrijmoedigheid om in te gaan op die verse levende weg, om ons te stellen onder de troon der genade, om de Heer Jezus Christus te erkennen als de koning en hoge priester en herder, opstellen, van het nieuwe verbond enzovoorts. Zie? Dan kijk je hem aan, broeder. Ja, de duivel heeft er bezwaar tegen, dus die heeft uitgevonden dat Christus niet onze hoge priester is, want het is hij alleen voor Israël. Net als het nieuwe verbond is alleen voor Israël, heeft iemand uitgevonden. En zo redeneert men althans de hele Hebreeënbrief op zijn minst weg, zodat we die niet meer kunnen gebruiken als argument. Dat zijn de dingen die gebeuren. Maar ja, trek me daar niks van aan. Want zo ligt het nou eenmaal niet. Hè? Nieuwe verbond is voor ieder die gelooft. En dat dat dus ooit een keer geïmplementeerd wordt op Israël, omdat Israël tot geloof zal komen, dat is zo, er staat zwart op wit in de Bijbel. Maar het staat nergens dat het exclusief alleen voor Israël is, uiteraard. Integendeel, het is voor ieder die gelooft. En wij krijgen door geloof deel, zelfs aan het burgerschap Israëls, volgens Efeze 2. En daarmee ook deel aan het verbond des vredes, dat is het nieuwe verbond. Efeze hoofdstuk 4 is dat. En daarmee dus deel aan Christus, die onze hoge priester is, die hoge priester is van zijn volk, namelijk het hoofd van zijn gemeente, en die zich voor de gemeente heeft overgegeven, Efeze hoofdstuk 5 enzovoort. Kijk, dat is de omstandigheid waarin wij leven. Vers 21 van 1 Johannes 3. Geliefden, indien ons hart ons niet veroordeelt, als ons hart is dus gereinigd geworden van een kwaad geweten, zo hebben wij vrijmoedigheid tot God. Misschien begrijpt u nu ook dat als men niet wil accepteren, om welke reden dan ook, dat de Hebreeënbrief geschreven is door Paulus, dat men als eerste optie vervolgens geeft Johannes, als schrijver van de Hebreeënbrief. Want dit soort uitdrukkingen en dit soort logica vind je daarin inderdaad. Indien ons hart gereinigd is van een kwaad geweten, hebben wij vrijmoedigheid tot God enzovoorts. Dat klopt. Maar je kunt natuurlijk misschien nog promoveren op het idee dat Johannes, voordat hij 1 Johannes schreef, dat hij voor die tijd al de Hebreeënbrief gelezen had. Of gewoon erop houden, er is maar één schrijver en dat is de Heilige Geest, volgens Petrus. Daar hou ik het altijd maar op. Want voor de rest weten wij toch niet hoe dat gaat. Maar die vrijmoedigheid is inderdaad vrijmoedigheid om in te gaan, om te leven onder het nieuwe verbond. Vrijmoedigheid om ook te kunnen zeggen, ik ben een kind van God. Ik ben een nieuwe schepping in Christus. Ik heb een hemelse erfenis die voor mij bewaard wordt. Enzovoorts. Zie? De vrijmoedigheid om het hele lied te zingen met alle 5 coupletten van, en refreinen van wij hebben de verlossing en, enzovoorts. Maar goed, daar hebben we vanavond geen tijd meer voor. Maar je hebt er enige vrijmoedigheid voor nodig, ja. Vooral anderen vinden dat. Maar indien ons hart ons, dat ons staat er hier dus wel in vers 21. Indien ons hart ons niet veroordeelt, hebben wij inderdaad vrijmoedigheid tot God. En dat is ook daadwerkelijk de bedoeling. Nou, ik hoop dat u dat voldoende hebt toegelicht nu aan de hand van die uitspraken in de Hebreeënbrief. Er staat trouwens meteen achter, en zo wat wij bidden, ontvangen wij van hem. Voor de hand ligt namelijk dat als wij vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom, achter het voorhangsel, tot de troon der genade, voor de hand ligt dat wij dan ook inderdaad bidden, dat we iets vragen. Zo wordt het ook gewoonlijk uitgelegd, hè. En ik heb u al gezegd, ja, dat is wel erg smal genomen. Maar niettemin, toch. Maar er staat dan, indien wij die vrijmoedigheid hebben, dan staat er, en zo wat wij bidden, ontvangen wij van hem. Terwijl wij zijn geboden bewaren en doen hetgeen behagelijk is voor hem. Let vooral ook op de toelichting, hè. Er staat niet maar, wat wij bidden, ontvangen wij van hem. Wij kennen meer van dat soort uitspraken. Er staan trouwens nogal wat tekstverwijzingen onder dit vers, in mijn Bijbel. Ik zou ze maar eens nakijken dan. Maar je krijgt daar gewoon allemaal uitspraken over. Bid en u zal gegeven worden en dat soort dingen. Hè. Waarna altijd de discussie gaat over de vraag, hoe komt het dan dat het toch niet het geval blijkt te zijn in de praktijk? Ja. Ja. Nou, dat heb ik nagevraagd aan Jacobus. Die zegt, gij bidt en gij ontvangt niet. Hoe komt dat? Omdat je, ja broeder, dat staat er, ja, omdat je verkeerd bidt. Ja, precies, dat staat er dan. Uit verkeerde motieven en uit een verkeerd hart en uit een verkeerde achtergrond en met een verkeerde doelstelling, verkeerde levenspositie enzovoorts. Want wat hier staat is, En zo wat wij bidden, dat wil zeggen, die komt regelrecht voort uit vers 21. Indien ons hart ons niet veroordeelt, hebben wij vrijmoedigheid tot God. En zo wat wij bidden, vanuit die positie, ontvangen wij van hem, omdat, want de wijl is zoiets als omdat, omdat wij zijn geboden bewaren en doen hetgeen behagelijk is voor hem. Dat wil zeggen, wij ontvangen dat omdat wij trouw zijn aan zijn woord en dit woord liefhebben. En inderdaad de broeders liefhebben, want doen hetgeen behagelijk is voor hem, dat is dus zij daders des woords en zij daders des werks en liefhebben niet met het woord alleen, maar met de daad en met de waarheid enzovoorts. Dat is het punt, als wij ons bevinden op de plaats waar de Heer ons wil hebben, ook in de praktijk van ons leven, als wij onze verantwoordelijkheid op ons nemen, als wij wandelen waardig de roeping waarmee wij geroepen zijn, en vanuit die positie bidden wij, dan geeft hij ons. Maar ik hoop dat u begrijpt dat die omstandigheid bepalend is voor wat wij bidden. De inhoud van ons gebed. Zie? Het probleem is dat is wat Jacobus schreef, dat wij verkeerd bidden. En hij zegt, je zou het in u wel eens doorbrengen. Ik ben even aan het zoeken waar het ook alweer staat. Maar, dat is hoofdstuk 4, meen ik, van Jacobus. Ja. Ja, Jacobus 4, een paar bladzijden terug. Vanaf vers 1, van waar komen krijgen en vechterijen onder u? Komen zij niet hiervan, namelijk uit uw wellusten, die in uw leden strijd voeren? Dat wil zeggen, gewoon uit de oude mensen, de oude natuur. Gij begeert en hebt niet, gij benijdt en ijvert naar dingen, inderdaad, ja. En kunt ze niets verkrijgen. Kent u dat verschijnsel? Dat is de mens. Hij streeft naar van alles en wil van alles en kan het niet voor elkaar krijgen. En dan komt er iemand zeggen, ja, dan moet je eerst goed in geloven en je best voor doen. En dan kan je het wel. Maar het is niet waar natuurlijk. We kunnen niet allemaal wereldkampioen Formule 1 worden. Kan er maar één in heel de wereld, toch? Tegelijk, ja. Nou ja. Gij begeert en hebt niet, gij ijvert en kunt niet verkrijgen. Gij vecht en voert krijg, doch gij hebt niet omdat gij niet bidt. Daar komt hij, hè. Gij hebt niet omdat gij niet bidt. Bij nader inzien, gij bidt. Maar gij ontvangt niet omdat gij kwalijk bidt. Opdat gij het in uw wellusten doorbrengen zoudt. U begint dingen voor de oude mens. Voor de wereld, voor de wat het maar is. En of dat inhoudelijk verwerpelijk is of niet, is niet aan de orde. In essentie is het verkeerd. Dat zijn dingen waar, ja, ik moet me natuurlijk voorzichtig uitdrukken, maar het zijn in principe dingen waarin God niet geïnteresseerd is. Dat wij erin geïnteresseerd zijn, ja, daar heb ik alle begrip voor. Maar laat ik u dan zo zeggen, er zijn heel veel dingen die ik toch wel begeer eigenlijk, maar ik haal het niet in mijn hoofd om er God mee lastig te vallen. Ik weet wat het anderen zeggen, dat moet je dan vooral juist wel doen. Maar liever niet. Ik wil dus mijn relatie met de Heer graag gezond houden. Op zijn niveau en niet op mijn niveau. Je moet niet de Heer proberen naar beneden te halen. Hij zegt, kom tot mij. En de apostel schrijft, zoek de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Dat is het hele punt. Waarom worden gebeden niet verhoord? Ja, omdat ze niet bijdragen aan, omdat het niks bijdraagt aan het werk des Heren. Hè? Ja.
Alles gegeven wat God namelijk te doen.
Dat is wat goed in de Bijbel staat. Hij heeft ons alles gegeven. Dat is 2 Petrus 1, geloof ik. Hè? Hij heeft ons gegeven alles wat tot het leven en de godzaligheid behoort. Dat is het dan. Ik herinner me in zo'n geval altijd broeder Klaas Roosendaal, die ik nauwelijks gekend kan hebben. Hij mij wel, maar toen maar. Die is in 1956 reeds overleden. Maar die is bekend geworden onder andere omdat hij dat lied niet wilde zingen. De Heer heeft meer om u te geven. Dat is legendarisch geworden. Wat zei de Heer heeft niet meer om u te geven. De Heer heeft u alles gegeven. Nou heb ik een keer om die reden de tekst van het lied opgezocht. Want ik ben er ook niet meer groot geworden met dat lied. Maar ik moet u zeggen, ja, ik zing dat lied wel als het moet hoor. Ja, want de strekking van het lied is dan toch dat het aan ons ligt dat wij niet weten wat hij ons gegeven heeft. En dat we ons ervan op de hoogte moeten stellen. En als je het niet weet wat het is, heb je het ook niet. In die zin kun je heus zeggen en zingen, de Heer heeft meer om u te geven. Maar volstrekt objectief en neutraal, de Heer heeft ons alles gegeven. Dat is het. En hij heeft beloofd ons alles te geven wat nodig is. Dat is goede nieuws. Het slechte is dat hij bepaalt wat wij nodig hebben. En niet wij. En dat veronderstelt van onze kant dus vertrouwen op hem. Op die manier kan een gebed dus een gebrek aan geloof zijn. Dan niet op vertrouwen dat de Heer enzovoorts. Dat hoeft het niet te zijn, want andersom is het ook zo. Dat heb ik ook van jongs af aan geleerd. Namelijk dat een Bijbels verantwoord gebed is altijd een gebed dat beroep doet op Gods beloften. Dat wil zeggen, niet omdat men niet gelooft dat God zijn beloften vervult, maar omdat men in het gebed dan uitdrukking geeft aan dat men gelooft dat God zijn beloften vervult. En daar wijst men op. Dat is wat Mozes deed. Die zei, de Heer, u hebt het beloofd. U hebt gezegd dat u dat zou doen. Dus doe maar. U kunt er niet mee ophouden. U kunt niet zeggen van laat maar zitten en ik doe wat anders. Of hij zei, het volk zou toch zijn tot verheerlijking van u. Wat zullen de volkeren wel zeggen als u dit volk uitroeit? Kunt u niet doen. Dat is in strijd met enzovoorts. Het doet een beroep op Gods beloften. En anders lees je iets als Daniël 9, en deze keer bedoel ik niet vers 24 tot 27, maar gewoon de eerste 23 versen. Dat is één grote beroep dat Daniël doet namens zijn volk, waarvan hij de hoogste vertegenwoordiger is, een beroep op de beloften die God gedaan heeft. Zie? En dat is een verantwoord gebed. Wat komt dus voort uit geloof en wat men ook wel noemt geloofsvertrouwen, maar dat is niet een hendiadist, dat is een pleonasme. Geloof is vertrouwen per definitie, hè? Maar toen maar. En dus, wat Jacobus zegt, is volstrekt juist. Gij bidt, gij ontvangt niet omdat gij kwalijk bidt, opdat gij het in uw wellusten doorbrengen zou. En het volgende woord is overspelers en overspeleressen. De man ontploft zowat. Als hij het heeft over gebed en verkeerd bidden enzovoorts. Gij overspelers en overspelerussen. Weet gij niet dat de vriendschap der wereld een vijandschap tegen God is? Enzovoorts. Nou ja, ik laat dat maar verder los en ga terug naar 1 Johannes. Indien ons hart ons niet veroordeelt, hebben wij vrijmoedigheid tot God. En zo wat wij bidden, ontvangen wij van hem. Omdat wij zijn geboden bewaren en doen hetgeen behagelijk is voor hem. Uit die positie komt dat gebed voort. En dat wordt altijd verhoord. Zie? En dan vervolgens, en dit is zijn gebod, dat wij geloven in de naam van zijn Zoon Jezus Christus en elkander lief hebben, gelijk hij ons geboden heeft. Dat wil zeggen, gelijk hij ons een gebod gegeven heeft. Let op, dat vers 23 eindigt weer met elkander lief hebben. De variant op de broeders lief hebben dus, hè? Elkander lief hebben. En hij heeft ons gebod gegeven, komt overeen dus in het algemeen met zijn geboden lief hebben of zijn geboden bewaren. Maar de essentie van het vers is, dit is zijn gebod, dit is wat hij geboden heeft, ons gezegd heeft, dat wij geloven in de naam van zijn Zoon Jezus Christus. En het, woord, en het begrip naam, dat heeft waarschijnlijk enige uitleg nodig. Maar de naam van zijn Zoon Jezus Christus, dat woord naam, dat staat ook voor reputatie. Voor alles wat over iemand gekend kan worden. Over heel iemands wezen. Dat begrip naam is bij ons in het Nederlands een betrekkelijk klein ding. Dat is alleen voor de burgerlijke stand, zou ik maar zeggen. Zoiets. Eventueel een naam die gebruikt wordt om ons te roepen. Of om ons tot gehoorzaamheid te dwingen. Of weet je veel wat, op het matje te roepen. Maar het begrip naam, eigenlijk ook in het Nederlands, is van oorsprong veel en veel breder. Het omvat alles wat iemand is. En vooral wat iemand in de praktijk is. Waaraan hij dus gekend kan worden. Heb u dat? Iemand wordt gekend bij name, betekent niet alleen dat de Heer onze naam kent, maar het betekent dat hij compleet weet wie wij zijn. En de naam des Heren, ja, dat is niet maar alleen maar hoe hij heet, of in de burgerlijke stand eventueel bij wijze van spreken zou zijn ingeschreven, maar het is al wat hij is en al wat de Bijbel over hem zegt. En strikt genomen, de Bijbel gaat niet eens ergens anders over. Het gaat alleen maar over Gods Zoon, Jezus Christus. En die leren wij kennen. De Bijbel is Christocentrisch. Dat wil zeggen, God spreekt. En waar spreekt hij dan over? Over zijn Zoon. Die gezonden zou worden, die gekomen is. En over wat hij zou doen, wat hij gedaan heeft, wat hij nog zal doen, enzovoorts. Dat is het centrale, het centrale thema. Het is het enige thema eigenlijk. Dus je wil weten wat de gemeente voor een ding is. Ik zeg het altijd wat oneerbiedig, opdat die uitdrukking zou blijven hangen. Dus je wil weten wat de gemeente voor een ding is, kan je de ecclesiologie gaan bestuderen. Wat zegt de Bijbel over de gemeente? Maar het schiet niet op. Je moet eerst weten wie Christus is. En als je dat weet, dan ben je flink op streek om te weten wat de gemeente is. En daarom lees je in Efeze, dat Efeze 1, dat de apostel bidt opdat wij, opdat ons gegeven zou worden die geest der wijsheid en openbaring in kennis van hem, opdat wij zouden weten welke zij de hoop van zijn roeping en de rijkdom der heerlijkheid, zijn kracht en de rijkdom van zijn erfenis enzovoort. Het zou moeten gaan over wie wij zijn, maar dat zegt hij niet. Hij zegt, wij moeten weten wie hij is. En daarna komt meteen, eind van hoofdstuk 1 van Efeze en dan begin van hoofdstuk 2, dat wij delen hebben aan die Christus, en dat wij met hem zijn levend gemaakt, met hem zijn gezet in de hemel, met hem erfgenamen van God geworden zijn, enzovoorts. Het gaat altijd maar alleen maar over de Heer. Ja. Ja, precies. Ja. De Heer is met ons en wij zijn met hem. Allen die hem vrezen, allen die naar hem horen enzovoort. Wij zijn met hem verbonden en hebben aan hem deel gekregen enzovoort. En dat alles, alles wat over Christus gezegd kan worden, dat heet bij elkaar genomen de naam van enzovoort. In het Oude Testament is dat gewoon de naam des Heren. En hij zegt, weet je wie ik ben? Heere is mijn naam. En dan gaan wij het vertalen, dan leggen we het uit. Dan zeggen we, dat betekent hij was en is en hij zal komen enzovoort. Want dat betekent het feitelijk, ik ben degene die verandert. Want dat is allemaal in de betekenis van die formulering. Zijn naam, de naam Jehovah enzovoort. Maar dat heeft vele aspecten, want het is meteen aangekoppeld. Het begrip als verlosser, de heilige Israëls, uw koning en wat het maar was allemaal. Al dat soort dingen, de losser, niet te vergeten. Hoort allemaal bij elkaar, het spreekt allemaal over wie Christus is. Vandaar dat dat dus altijd ter discussie gesteld wordt. Al was het maar door de duivel. Wie hij is. En bij voorkeur wordt dan zoveel mogelijk afbreuk gedaan aan zijn hoedanigheden. Zie? Maar het is nou juist zo dat wij daarin geloven. In hem. Niet in dat hij bestaat, maar in wie hij is en wat er van hem gekend kan worden. En Paulus zegt, het is maar één ding, hè? Het gaat maar om één ding. Hij zegt, ik heb alle dingen schade en drek geacht, vooral de religieuze dingen, opdat ik hem zou kennen. Opdat Christus mijn winst zou zijn en ik hem kennen en de kracht van zijn opstanding. In Filippenzen is dat. Zie? Dat is precies wat Johannes hier ook zegt. Dat wij geloven, dat is de bedoeling. In de naam, alles wat op hem van toepassing is, van zijn zoon en erfgenaam, bouwer, of hoe het maar opgevat moet worden, Jezus Christus. En als gevolg daarvan elkander lief hebben, want dat is de essentie van dat gebod. Vers 24, en die zijn geboden bewaart, blijft in hem en hij in dezelfde. En hieraan kennen wij dat hij in ons blijft, namelijk uit de geest die hij ons gegeven heeft. Dat is de inleiding, dat woord geest is de inleiding tot wat hoofdstuk 4 heet nu, hier verder. Maar het is elke keer opnieuw de vaststelling van, als wij trouw zijn aan zijn woord, geloven in de Heer Jezus in al zijn hoedanigheden, elkander lief hebben en daaruit leven, ja, daaruit zie je dat wij zijn eigendom zijn. Daar heb je nergens zorgen over te maken. Dan ben je een kind van God, ben je onderweg naar die erfenis die in de hemel bewaard wordt en worden wij opgeroepen om vooral daaraan trouw te blijven. En daar zullen we het voor vanavond bij laten, want het is alweer de hoogste tijd. Wij zullen de Heer danken. Hemelse Vader, wij hebben alle reden om dankbaar te zijn voor wat u ons gegeven hebt in uw Zoon, die ons geworden is rechtvaardigheid van God en heiligmaking en verlossing. We danken u dat we in hem tot leven gewekt zijn en met hem zijn wedergeboren tot een levende hoop. We danken u voor het grote voorrecht dat wij onze oorsprong hebbend in deze duistere, zondige wereld uw kinderen geworden zijn en dat u ons hebt wederverwekt in Christus, opdat wij nieuwe scheppingen zouden zijn en zelfs eerstgeborenen daarvan. We danken u daarom dat wij levend in een duistere wereld mogen wandelen in uw licht. En levend in een verdeelde wereld, mogen leven in gemeenschap met elkander en met uw Zoon, de Heer Jezus Christus. En we danken u dat het niet dingen zijn die we zelf hebben uitgevonden of vervolgens ook hebben bewerkstelligd, maar dat het dingen zijn die wij van u hebben ontvangen en die wij lezen in uw woord. Dingen ook die door uw woord in ons bewerkstelligd worden. Want uw woord is levend en krachtig. Dat snijdt ons af van deze oude wereld met al zijn beperkingen en plaatst ons in de vrijheid, opdat we in die vrijheid met gereinigde harten u zouden dienen. We danken u daarom dat we hier mochten zijn vanavond en vragen u in alle oprechtheid, wees u ons nabij. En niet vragen wij dat omdat wij daaraan twijfelen, maar omdat u het beloofd hebt in uw woord, dat u met ons zou zijn. En wij vertrouwen ons daarom aan u toe. Verheerlijk uw naam in ons, onder alle omstandigheden, om Christus wil. Amen.